We gaan een stukje lezen uit Jesaja 53. En dan ga ik daarna wat verder vertellen. Ik ga een beetje vertellen zo vanavond. Als jullie het goed vinden. Jesaja 53. En dan beginnen we het vers, een paar versen daarvoor. Het Jesaja 52 vers 13. En met dit stuk eindig ik vanavond. Ik lees het vast eventjes. Jesaja 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn en zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo zeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. Niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal er vele volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Wat hun niet verteld was, zien zij, en wat ze niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie gelooft dat we gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat we hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dadelijk lees ik verder. Dus het thema van deze avond is eigenlijk waarom de Joodse mensen, ik vind dat iets netter klinken dan de Joden, de Joodse mensen zo massaal de Heer Jezus afwijzen. En het thema is ook een klein beetje hoe dat kan, dat eigenlijk de afgelopen jaren dat toch wat verandert. Ja, dat geeft niks hoor. Wacht al even.
Nee, ik wist je
begonnen
als mijn pen
deed. Oh, Jesaja 52 vers 13. We gaan dadelijk een meer lezen. Vers 13. Dus het thema is hoe dat kan, eigenlijk, dat Joden zich zo, de Joodse mensen, de Joodse gelovige mensen, laat met alle respect blijven noemen, ze massaal afkeren van de Heer Jezus. Behalve de afgelopen jaren, waar er steeds meer Joodse mensen tot geloof komen in Jeruzalem, in Tel Aviv, in kleine plaatsen. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat heeft allemaal te maken met wat wij doen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Het heeft allemaal te maken met wat wij doen. Ik heb de eerste keer verteld over hoe de Joodse mensen zijn vervolgd door de christenen, weet je dat nog? Enorme vervolgingen. Dat het daardoor dus heel moeilijk was om christen te worden. Dat is heel lang zo gebleven. En dat verandert nu wat. Heb ik al iets verteld over de opkomst van ISIS bij jullie? Nee, ISIS heeft enorme gevolgen gehad in het Midden-Oosten. Daesh noemen wij, zeggen ISIS. Of ISIS is uit het begin, later nu zeggen we IS. De mensen in het Midden-Oosten zeggen Daesh. Zowel de Arabieren als de Iraniërs zeggen Daesh. Daesh heeft enorme gevolgen gehad in het Midden-Oosten. Enorme gevolgen. Jullie weten Daesh, hè? Dat kennen jullie. Hè? Daesh kwam op. En toen vroeg ik ook aan de Iraanse mensen, een aantal jaar geleden, die ik kende. Wat zeggen ze in jouw land van Daesh? En toen zeiden ze, ja, wij kunnen daar niks van zeggen. Wij kunnen daar niets van zeggen. Ook de regering kan dat niet afkeuren. Want dit is islam. Dit is de zuivere islam. En dat is voor de eerste keer dat er een zuivere islam is. Schone islam. Schoon betekent geen onzedige kleding van vrouwen. Geen onzedige Amerikaanse muziek. Geen christenen, geen joden, geen mensen met een dwaalleer, zoals de Jezidi. Zuiver. Dus zo is het zoals het hoort te zijn. Hij zegt, dat is de eerste keer, zei de Iraniërs. Dat is bij ons niet zo, want wij zijn te commercieel. Dat is bij de Saoedi's helemaal niet zo, dat is corrupt. Dat is bij de Syriërs niet zo, want die hebben Assad. Dat is bij de Irakezen niet zo, want die hebben Saddam Hussein, toen was het nog. Maar het is het eerste zuivere islamitische land. En het was vreselijk. Het was verschuwelijk. Ook in Iran is met afschuw gereageerd. Op al die onthoofdingen. Al die vreselijke daden die ze met vrouwen deden. Slavinnen. Dus met afschuw op gereageerd. En men heeft ook gevochten om hun eronder te krijgen. Maar het heeft enorme gevolgen gehad, deze openbaring van de islam. zoveel gevolgen dat een heleboel mensen, men zegt nu, en dat kan je natuurlijk moeilijk toetsen, dat is alleen maar wat je zo hoort, want er kunnen geen onderzoeken gedaan worden, dat minstens 50% van de mensen in Iran zeggen, als dit islam is, en dit is islam, dan willen we niets meer met islam te maken hebben. Wat men wel kan meten is in Irak, daar kan je wel onderzoeken, dat van de mensen onder de 30 meer dan 50% zegt, wij willen niets met islam te maken hebben, want we hebben deze islam gezien, dit is walgelijk. Als dit islam is, dit is islam. Men keert zich dus in de landen daaromheen enorm af van islam. Apart, hè? En dan zeg je, wat dan? Hoe kan het dat in Iran zo ontzettend veel mensen tot geloof komen, christen worden? Want dat gebeurt. Ontzettend veel mensen komen tot geloof in de Heer Jezus. En bijvoorbeeld in Irak niet. In Irak wordt men atheïstisch. Dus keert men zich van alles af. Hoe kan dat? Ja, het gekke is, dat heeft te maken met de geschiedenis en met de houding van de regering. Je zult zeggen, de Iraanse regering is fel anti-Israël en fel anti-Amerika. Maar dat is alleen de regering, dat is alleen de opperste laag, dat is alleen de officiële leer. De mensen zelf zijn niet antisemitisch. Totdat Khomeini kwam, woonden er overal in Teheran gewoon Joden. Er waren Joodse scholen, Joodse huizen. Men is niet antisemitisch en men is ook niet anti-Amerika. Integendeel. Het is allemaal verboden, alles is verboden, maar iedereen in Iran kent Hotel California. Letterlijk uit het hoofd. Alles. Allemaal kennen ze Amerikaanse muziek. Allemaal willen ze naar Amerika. En Amerika is voor hun een christelijk land. Dus christendom is voor hun geen taboe, in principe. Dat is geen taboe. Men is niet anti-christendom. De regering wel, maar het volk, instinctief, is ook niet anti-Israël. Men heeft een vreselijke hekel aan Arabieren. Dat zit heel diep. Maar men heeft geen hekel aan Jodendom. Dus daarom komen er heel veel mensen tot geloof. Kijk je nu naar Irak. Ja, Irak was een welvarend land. Totdat Amerika binnenviel. En wij zeggen, dat zegt iedere overwinnaar. Elke overwinnaar zegt, wij hebben Irak bevrijd. Van Saddam Hussein en zijn Ba'ath-partij. Maar of de mensen zelf zo ervaren, Irak ligt nog steeds gewoon in puin. Is nog steeds kapot. Er is alles kapot gemaakt, er is niets opgebouwd, ook niet door de Amerikanen. In het kielzog van de eerste Amerikaanse militairen kwamen direct daarna de evangelisten, die het evangelie kwamen vertellen. Maar het is wel het evangelie van de mensen die alles kapot gemaakt hebben. Dus in Irak heeft het christendom helemaal geen goede naam. Echt niet. Nou, naar Israël. Israël heeft natuurlijk een enorm slechte ervaringen met christendom. Ik heb net een tijdje geleden de autobiografie van Golda Meir gelezen. Nou, als je dat leest, ik zeg niet dat ze van alles gelijk had. Niemand heeft van alles gelijk. Maar zij heeft een bloedhekel aan christenen. Zij kwam bij de paus als vertegenwoordiger buitenlandse zaken van Israël. En de paus zei heel minzaam tegen haar, mevrouw Meir. Uw volk, hè, wat toch bekend is met het Oude Testament, zou toch moeten weten wat genade is. Hè? Mevrouw, uw volk. Toen zei mevrouw Meir tegen de paus, ja, dat is waar, dat zouden wij moeten weten. We weten het ook hoor, wat christelijke genade is. Dat hebben we gemerkt in Auschwitz, in Birkenau, bij de Holocaust. Dat hebben we gemerkt bij de Inquisitie in Spanje en in Portugal. Dat hebben we gemerkt toen we overal ons geloof moesten verlaten of anders opgehangen zou worden. Dat hebben we gemerkt, wat christelijke genade is. Dat hoef je ons niet meer te leren. Ja, het kon fel zijn, hè. En de paus die zei, nou ja, oké, je bent iets rustiger. Ze kwam bij de Engelse ambassadeur en die ambassadeur zei, mevrouw, zegt ze, als je over nadenkt, dat er zoveel mensen een hekel aan u hebben, dat de Duitsers zelfs probeert hebben u uit te roeien, dan zal ze wel een reden gehad hebben. Dat is dan niet zomaar. Ze had een bloedhekel aan christendom. Als je dit soort dingen hoort, dan denk je, ja, is niet zo gek, hè. En nu verandert dat. Er is heel veel veranderd, ook in het christendom. We hebben op andere plekken wel over gesproken, over de vervangingstheologie, dat weten jullie, hè. De vervangingstheologie is nou eindelijk een klein beetje ten einde aan het komen. Hè. Wij weten dat je hebt de gemeente in Israël, ja, niet overal, maar genoeg plekken is het wel ten einde. Wij weten nu weer dat Israël een eigen plek heeft in het plan van de God. Dat weten we nu. En een heleboel christenen zeggen wij steunen Israël. En bij de Yom Kippur oorlog zijn een heleboel mensen, christenen, vanuit Amerika en Europa naar Israël gegaan. En hebben gewoon gezegd, we zijn er. We kunnen niks doen, maar we willen u niet alleen laten in deze oorlog. We zijn er. We kunnen wel niks, maar we willen wel in ieder geval zeggen dat we er zijn. En dat is heel veel veranderd in Israël. Toen heeft men gezegd, oh, blijkbaar is het christendom niet meer zo vijandig naar ons. En nu heb je Trump. En Trump, dat zijn bij onze bedenkingen tegen. Natuurlijk, heel onze bedenkingen bij Trump. Maar Trump is wel heel erg pro-Israël. De ambassade van Tel Aviv wordt verhuisd naar Jeruzalem. En nu zeggen de Joodse mensen in Israël, blijkbaar in deze wereld waarin Rusland tegen ons is, waarin de Arabieren ons allemaal omringen met hun raketten, blijkbaar zijn de christenen voor ons. En het taboe van christendom verdwijnt. En dan komen mensen echt, de christelijke kerken groeien in Jeruzalem. We praten over Openbaring 11, dat er twee getuigen zijn in Jeruzalem. Nou, sommige mensen zijn twee kerken, twee grote kerken, het zou kunnen. Op het moment heb je twee joods-christelijke kerken in Jeruzalem, die een enorm getuigenis zijn. Het zou allebei kunnen, een persoon, je kan ook lezen, kerk, kan allebei. Maar het verandert dus. En wat is de boodschap dus, wat ik hiermee wil zeggen? Het doet ertoe dus, wat wij doen. Het doet er gewoon toe. En dat er mensen toen tijdens de Yom Kippur-oorlog een kaartje gekocht hebben voor Israël, daar naartoe gegaan zijn en in een hotel zijn gaan zitten en gezegd hebben op straat van ja, wij kunnen niks doen, maar we zijn er. Ik vond het gekkigheid, ik vond het raar. Ik denk van ja, het is zo irrationeel, daar heb je niks aan. Maar het heeft er wel toe gedaan, het doet er dus wel toe. Dat is één ding wat je echt kunt concluderen. Het doet er toe wat wij als landen doen. En het tweede wat je kunt concluderen, weet je, wij kijken. En ik ben de afgelopen maand was Maranatenmaand bij de Vecht, dus ben je veel bezig met openbaringen. Dan kijk je, ben je veel bezig met openbaringen. En dan zie je, als je het aardse ziet, openbaringen, altijd is dat oorlog en vervolging en hongersnood en aardbeving en ramp. En als je het vanuit de hemel ziet, dan zie je er hele andere dingen gebeuren. Hele andere dingen. Dus als wij aards kijken, dan zien wij Daesh en we zien Irak en puin en we zien een rare president in Amerika waarvan we denken, nou, dat is een rare man. En als je hemels bekijkt, dan zie je gewoon dat God bezig is met een plan gewoon. En God, al die rare verkeerde dingen die wij lezen in kranten en zien op tv, dat God al die dingen gebruikt. Om zijn volk weer aan te raken en te zorgen dat zijn volk de Messias weer aanneemt. Dat is een hele andere manier van kijken. En ben de afgelopen periode ook zo kijkt achtergekomen dat het inderdaad wel toe doet wat regeringen doen. Wij denken altijd, ja, dat doet er niet toe. Het doet er wel toe wat regeringen doen. En we moeten dan niet voor niks, wat Paulus zegt, we moeten gewoon voor onze regeringen bidden. En niet bidden dat ze zus of zo moeten doen, want we hebben er helemaal geen verstand van. Maar gewoon bidden dat onze regeringen toch een werktuig zijn van Gods hand. Als ze het niet eens in de gaten hebben. Denk jij dat Dash in de gaten had? En toch was Dash een werktuig in Gods hand. En als je al die dingen leest, openbaringen, dan denk ik, dus een van de fijnste dingen is, God geeft, dat is, zegt hij in de gemeente in Smyrna, een vertrukking van 10 dagen. Geen 11, geen 9, 10. En van de getuigen in Jeruzalem zitten precies zoveel dagen. En daar zit het getuigenis is voleindigd. En daar zit precies zoveel dagen. Precies. Het is God die het in de handen heeft. Ook Dash, er mocht precies zo lang tekeer gaan als God dat wilde. Zo lang dat paste in Gods plan. En toen God zei het is klaar, is het ook klaar. Mooi is dat, hè? Je kijkt anders, hè? En je ziet dat God bezig is zijn volk terug te roepen. We waren in Jeruzalem een tijdje geleden, mevrouw en ik, 2 keer dit jaar geweest. Echt een bijzondere ervaring. En toen hoorden wij dat er nu zo'n 7 tot 8 miljoen mensen wonen. En ze verwachten over een jaar of 7, 8, 10, 20 miljoen mensen. Omdat ze zeggen, het antisemitisme in deze wereld wordt zo sterk. Het wordt zo heftig. Zweden, daar wonen al bijna geen Joden meer. Het is antisemitisme zo heftig geworden. Al die Zweden zijn naar Tel Aviv, Israël verhuisd. Ze zeiden, toen we daar waren, de stroom uit Amsterdam komt er ook aan. Amsterdam, die stroom is al op gang. Er komen steeds meer Joden uit Amsterdam. Die zeggen, wij kunnen in Amsterdam niet meer met een kippeltje op straat. Onze scholen moeten bewaakt worden. Onze synagogen moeten bewaakt worden. Alles moet bewaakt worden. Wij kunnen geen Joods meer zijn. We gaan nu naar Israël. Dan kan ik mijn kinderen er Joods opvoeden. Die stroom komt helemaal op gang. En dan zie je dus ook weer hetzelfde idee. God brengt zijn volk, heeft hij voorspeld de ouders, met zijn volk terug naar Israël. En wij zeggen van, oh wat is het vreselijk antisemitisme. En het is ook vreselijk. Het is ook vreselijk. Maar daarnaast past het ook in een Gods plan. Het past in Gods plan. En als, weet je, als je op die manier probeert te kijken. En als je alleen maar aards kijkt. Dan denk je, oh het is toch allemaal vreselijk wat er gebeurt. Dat is verschrikkelijk. Antisemitisme in Parijs, in Frankrijk, in Engeland. Vreselijk. En je mag tegelijkertijd, het is vreselijk. Het is verschrikkelijk. En tegelijkertijd, we zien God aan het werk. Want God fluit. En van alle hoeken der aarde komt zijn volk terug naar het land. En eerst wordt gewoon een land, met vlees eroverheen, vel eroverheen en dan komt de geest erin. God is bezig zijn volk terug te brengen naar het land en dan weer de geest in te brengen. Dat is wel apart, hè? Zo'n andere manier van kijken. En ik wil mezelf echt oefenen in een andere manier van kijken. Gewoon dat je niet mee laat slepen door de verschillende dingen die je ziet. Dat je steeds afvraagt, Heere God, het gaat nooit buiten uw wil. Het is precies wat u aan het doen bent. En Heere God is nu een enorm ding aan het doen, gewoon. Een enorm ding aan het doen. Zijn volk aan het terugroepen naar Israël. En de behouding, de vijandige houding van de Joodse mensen naar het christendom, dat verdwijnt al. Israël verdwijnt, er is geen niet zo groot taboe meer. En er wordt een enorme opwekking in Iran met die mensen die tot geloof komen. En die ook zeggen, we zouden heel graag naar Israël willen. De meeste Iraanse christenen zeggen, ja, we komen Israël niet in. Omdat we Iraniër zijn. Maar wat zouden we graag het land lezen van de Bijbel daar zijn. Iran komt in de Bijbel voor, zeggen ze. Maar Jeruzalem natuurlijk ook. En we lezen dat de mensen uit Elam, dus in de Bijbel dat Elam gaan naar Jeruzalem. Dat er een herenbaan komt van het noorden naar het zuiden. En de Iraanse geloven zeggen nu al, we willen eigenlijk naar Israël, maar dat mag nog niet. Er komt geen Iraner Israël binnen met zijn paspoort. Dat wordt allemaal gezien als gevaar. Maar het begint, hè. Het is bezig. Het is bezig gewoon. En dan denk je, wat voor bezwaren heeft men nog tegen de Heer Jezus? Wat voor bezwaren heeft men? Dus toen ik in Israël was, ben ik een boekwinkel ingegaan en heb een paar boeken gekocht. Van Joodse geleerden die ze daar zeggen. Dit zijn nu de Joodse geleerden. Wat zeggen jullie over de Heer Jezus? Wat zeggen jullie over de eerste eeuw? Met de Farizeeën en de Sadduceeën. En die, waarom? Waarom wijzen jullie de Heer Jezus af? En wat verwachten jullie van de Messias? Dus ik ben die boeken gaan lezen. Wil je dat weten? Dat is heel apart. De boeken zijn dus geschreven door Joodse geleerden. Huidige Joodse geleerden. Theologen, zoals wij dat noemen. Dat zijn Joodse mensen die. En die denken heel anders dan wij. De Joodse geleerden zeggen: die Farizeeën waren fantastisch. Die mensen, de eerste grote groep Joodse mensen geweest. Die het onderwijs hebben gegeven aan de kinderen. Dat waren ze bekend op, hè? Farizeeën gaven heel veel naar onderwijs. En het waren ook de mensen die geleerd hebben. Elk aspect van het leven Joods konden worden. De eten, de kleding, wanneer je opstond, hoeveel je wandelde, wat voor hoed je droeg, wat voor werk je deed, hoe je de ander begroette, wat je bad. Zij hebben ervoor gezorgd dat elk aspect van ons leven Joods kon worden. Daar hebben zij voor gezorgd. Daar zijn we ons heel dankbaar voor. Zij zeggen, ze zijn de grondleggers van de moderne Jodendom. En wat zeiden ze? De Farizeeën waren geleerden, die wel konden lezen. Die gingen naar school, die hadden leraren, die zaten aan voeten van leraren. Die konden ze nu, net zoals de huidige orthodoxe Joden in Jeruzalem, een hele leven wijden aan de studie. Maar je had ook een hele groep Joden. Die konden nauwelijks lezen. Ongeletterden. En daaruit zijn de christenen voortgekomen. Zo zeggen ze dat. Dat waren geen mensen die konden bestuderen. En ze zeggen ook van, wat was de Messiasverwachting in de eerste eeuw? En wat is onze Messiasverwachting? Wat voor Messias verwachten zij toen? En wat voor Messias verwachten zij nu? Nou, een heel andere Messias dan wij. Wat zij verwachten is, en daar halen ze een paar versen aan, zoals er tegen Mozes gezegd wordt, ik zal een profeet opwekken zoals u. Kan je herinneren? Even de eerste profetie. Kijk, zeggen deze mensen. Het is een gewoon mens. Mozes is gewoon mens. Gewoon geboren uit een man en een vrouw. Gewoon kind geweest. Dus een Messias is een gewoon mens. Dus het enige wat ze heftig verwerpen is de goddelijke kant van de Messias. Ze zeggen dat verwerpen wij. Wat zij bijvoorbeeld ook zeggen heel veel is dat ze twee Messiassen verwachten. Twee. Een wereldelijk leider. Iemand die dus de wereld, de legers van Israël aanvoert. En een religieus leider. Zij verwachten twee Messiassen. Dat vinden we al bij de Essenen. De tijd van Jezus hadden het al. Dat ze twee Messiassen verwachten. Maar zeggen ze, die Messias zal ons leren Jood zijn. Jood zijn. Daar gaat het om. En zal zorgen dat wij als volk vrij in vrijheid kunnen leven en de leiding kunnen hebben, dat alle vijanden voor ons zullen buigen. Dat zal een Messias doen. Andere dingen niet. En ze halen daaraan, wat halen zij daarvoor aan? Tobit, Judith, wijsheid van Salomo, wijsheid van Balthasar Shirach. Allemaal een paar boeken uit wat wij noemen het Oude Testament, maar zeker geen Jesaja. Dus Jesaja gaan ze met een grote boog omheen. Ze halen alle verzen aan waarop zij een Messiasbeeld baseren, maar er zit geen Jesaja bij. Er zit soms wel eens verzen bij uit de boeken van Mozes, wat ik net zei. Profeet uit uw midden zal ik opwekken. Maar er zal geen aanhalingen uit Jesaja. Eigenlijk drukt men Jesaja helemaal naar de zijkant met het idee van, ja, daar kunnen wij niet veel mee. Dat negeren wij. En men zegt ook van, ja, als er gesproken wordt over een dienstknecht, als er gesproken wordt over een knecht des Heren, zoals een boek Daniel, wat ze wel accepteren, dan zijn wij dat. Wij zijn de dienstknecht. Wij zijn de knecht des Heren. Wij Israël, het volk Israël, zijn de knecht des Heren. Dat zijn wij als volk. En dan komen ze zijdelings toch terug bij Jesaja. Dan zeggen ze, wij lijden omdat het de wereld gezondigd heeft. Want wij nemen de zonde, de straf van de wereld, valt op onze schouders omdat wij de dienstknechten van God zijn. Wij hebben die verdrukking allemaal ondervonden omdat de wereld zondigt. Maar uiteindelijk zijn wij de dienstknecht van God en zullen wij verheven worden. Dat past er helemaal op zichzelf toe. En hoe zou je dat kunnen doorbreken? Hoe zou je dat toch kunnen doorbreken? Nou, dat weten wij dus niet. Als je die boeken leest, dan denk je, daar kom je niet doorheen. Er zit zo'n afkeuring in van onze manier van denken. En er zit ook zo'n aparte manier in van denken die zo anders is. Want bij hun gaat het echt om het Joodse leven. Het gaat niet om vergeving. Het gaat niet om weer in orde te komen bij God. Want zeggen zij, het is in orde met God, want wij zijn Israël. Wat hoeven wij voor verzoening te hebben? We hoeven niet verzoend te worden. Wij zijn Israël. Wij zijn het ware volk. De rest moet verzoend worden, wij niet. Hoe zou je dat kunnen doorbreken? Nou, gewoon door met Yom Kippur naar een hotel in Israël te gaan en te zeggen van, ja, ik kan niks, maar ik ben er om te laten zien dat ik voor jullie ben. Die hele simpele dingen. Dat raakt hen dus. En dan zeggen ze van, ja, maar dan is het toch ook wat anders. En het woord christen is in Jeruzalem nog steeds taboe. Ze noemen ze believers, gelovigen. Zij zijn gelovigen. Ze noemen zichzelf geen christenen, omdat bij heel veel mensen nog zoveel agressie opwekt. Maar het aantal believers groeit echt. En getuigt en heeft tegenstand, maar het groeit. En natuurlijk het grootste getuigenis is dat er kleine gemeentes zijn door het land heen, waar zowel Israëli's als Arabische mensen, als Europese mensen samen naar de kerk gaan. En naast elkaar zitten. In vriendschap. Want dat is iets wat voor anderen onbegrijpelijk is. Maar wat veel losmaakt. Wat veel betekent. Is dat, hè? Dus de hoofdgedachte wat ik wil zeggen, het doet ertoe wat wij doen. Ook al lijkt het onbenullig gewoon. En ook een Trump, waarvan je toch echt aan alle kanten denkt, als je het leest, wat die man zegt en doet, al die, je denkt, wat moet je met zo'n man, dat is een vreselijke man. Ook zo iemand zit ergens in het plan van God. En zelfs Dash zat in het plan van God. En God gaat gewoon verder en gaat zijn volk de ogen openen. En gaat de oogkleppen van zijn volk weghalen. Totdat het volk zich echt massaal naar de Heer Jezus gaat keren. En er sowieso 144.000 Joodse gelovigen zullen gaan om te evangeliseren. En ontelbare schaar tot geloof zullen komen. Joden en niet-Joden. Dat is wat. Het gebeurt gewoon. En dat... Ik dacht dat mijn brilje zat, maar zit hier. Dat maakt het allemaal anders. En dat maakt het ook mooi. En het geeft ook een stukje rust, als je zo denkt. We hoeven niet in paniek te raken van de krantenberichten. We hoeven niet te denken van het gaat allemaal mis, het gaat allemaal fout. Het gaat allemaal mis, het gaat allemaal fout. En het is allemaal precies een Gods plan. En God zegt precies zoveel dagen, zoveel uur, die plek. En meer niet. Dan is het afgelopen. En als God zegt getuigenis is afgelopen, is getuigenis afgelopen. En als God zegt, jullie worden nu aangeraakt, worden ze aangeraakt. Mooi, hè? Toch? Vind je dat dan tot jezelf zou doordringen? Dan is het al heel wat. Wij gaan... Ja, zeg maar.
Het komt zoals het komt.
Ja, het komt zoals het komt. En toch... Toch doet het er wel toe wat wij doen. Dat bedoel ik. En ook al is het in de ogen van de wereld onzin wat wij doen, het doet er wel toe gewoon. En wij kunnen in ieder geval toch bidden voor de regeringen, dat God zijn werk echt in de regeringen kan doen. Je zou zeggen, ja, als het toch allemaal gebeurt, waarom zou je bidden? Dat is het dubbele, vind ik. Het is altijd dubbel. Ik vind bidden altijd heel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, je weet wat Gods wil is, maar weet God toch zelf ook? Ja, weet God toch zelf ook? En God niet vertellen wat hij wil. Hoe moet je God bidden voor zijn wil? Dat vind ik altijd zo gek. En toch zegt de Heer Jezus dat, bid gewoon. Paulus zegt het ook, bid voor de regering gewoon. En dan kan je gewoon bidden dat niet de regering allemaal ChristenUnie de grootste partij wordt, want dat doen we toch niet. Maar dat wel de God de regering kan gebruiken. En dat kan hij ook gebruiken en dat gaat hij ook gebruiken. Want als God zelfs Dash kan gebruiken, dan kan God onze regering ook gebruiken. En toch mogen we dan verbidden gewoon. Het is wel apart. We gaan toch het lezen in Jesaja. Jesaja gaan we lezen en dan beginnen wij maar, want eigenlijk is er best veel... Wat wij kunnen lezen. Jesaja wordt het vijfde evangelie genoemd. Jesaja wordt het vijfde evangelie genoemd. Er is geen boek wat zo wordt aangehaald in het Nieuwe Testament als Jesaja. Dat is typisch een boek wat het Nieuwe Testament heel veel op terugvalt. En wat dan ook door de Joden, Joodse mensen die het christendom afwijzen, zoveel mogelijk wordt genegeerd en wordt weggezet. In grote lijnen speelt Jesaja zich af tijdens een hele moeilijke periode voor Israël. Als het eigenlijk allemaal vrij hopeloos lijkt, als de grote legers voor de deuren staan, zelfde tijdens Micha, lijkt allemaal slecht. Israël heeft ook God verlaten enzovoort, heeft God helemaal niet gevolgd. Allemaal dingen toegelaten in Israël, helemaal niet goed. Het lijkt allemaal heel slecht. En dan komen alle profetieën van Israël. Hoofdstuk 4 vers 2, laten we daarmee beginnen. Hoofdstuk 4 vers 2. En ik stop gewoon op tijd hoor, want die kan er heel veel aan de gang blijven. Jesaja. Hoofdstuk 4 vers 2. Ten dien dagen zal wat de Heer doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn en de vrucht des lands... Tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. En het zal geschieden dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten. Ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven. Enzovoort, enzovoort. Je mag het voor jezelf verder lezen. Hier is aan een van de eerste voorspellingen van Israël. Iemand wordt dus een spruit tot sieraad en heerlijkheid in Jeruzalem. Nadruk eigenlijk... benadrukt hij hier zijn afkomst en afkomst van God. Je moet verder lezen. Dus mooi wordt hij beschreven vanwege zijn karakter en zijn leven. Glorieus, omdat de mensen de volmaaktheid zijn, zien. Hoofdstuk 7. Je mag u zelf noteren en dan zelf verder thuis lezen. Hoofdstuk 7. Vers 1. Het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, van Pegach enzovoort. Ik zal wat even overslaan. Eens even kijken hoor. Dan heb ik de spruit, de maagdelijke geboorte, 1 tot en met 16. Och, dat staat hier ook, hè. Ik heb nou een beetje te veel versen staan, die kan ik dan lezen. Vers 14. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En ze zal hem de naam Immanuel geven. Dus wel echt van menselijke afkomst. Menselijke oorsprong. Boter en honing zal hij eten zodra hij het kwaad weet te verwerpen en het goede weet te verkiezen. Maar voordat de jongen weet het kwaad te verwerpen en het goed te verkiezen, zal het volk ontvolkt zijn voor welke beide koningen angstig zijn. Het gaat over in de tijd van, het omschrijven van die tijd. Machtige God, goddelijke natuur, dat wordt een beetje beschreven. Nieuwe leider wordt geboren met menselijke oorsprong. En zijn namen zijn machtige God, goddelijke natuur. Dat vinden we ook allemaal in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9. Vers, want dan lees ik met kerst weer. Vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt een wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ja, dit geeft natuurlijk al heel veel problemen voor de Joodse mensen. Die zeggen het is puur en alleen een mens. Dit zijn ook de versies die ze absoluut niet aanhalen als zij beschrijven de Messias. Hier zie je dat dubbele eigenlijk. Er wordt een kind geboren zoals een mens. Het is een zoon die ons is gegeven. En men noemt hem wel de wonderbare raadsman. Iemand die wonderlijke dingen zal doen. Machtige God, de goddelijke natuur. Sterke God, eeuwige vader, goddelijke natuur en zijn relatie met mensen. En de regering zal gekenmerkt worden door de afwezigheid van geweld en oorlog. Dus hier is eigenlijk een van de weinige eerste keren dat er van de Messias gezegd wordt, hij is mens en hij is God tegelijkertijd. Die combinatie. Dat is natuurlijk iets wat de Joodse mensen zelf afwijzen. Hè? Dat willen ze absoluut niet. Hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 16. Ik ga niet alles lezen, want dat duurt allemaal veel te lang. Hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 16. Een reisje zal voortkomen door de tronk van Izi. Een scheut en zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. Dus de lijn van David zal onderbroken worden terwijl de wereld op verlossing wacht. Terwijl alles dood lijkt, is er wel hoop. Er is hoop omdat uit de tronk van Izaï toch een reisje voortkomt. Omdat de Heer gewoon doorgaat. En wat er gezegd wordt van hem heeft wijsheid en begrip. Hij heeft geen adviseurs nodig zoals de koningen. En is een volledige overeenstemming met God. En de landen rondom Israël zullen de Heer dienen. Dus weer een ander aspect. Het lijkt dus helemaal afgekapt. Die boom van Izi. Een tronk is dus een boom die omgehakt is. En geheel onverwacht komt daar een reisje uit. Hoofdstuk 24, vers 21 tot 25. Je mag het gewoon noteren. Ik zal het niet allemaal lezen. Het gaat over het vrederijk. Satan zal gebonden zijn. Wat overeenkomt met openbaringen. Later wordt het bekend als 1000 jaar. Maar daar wordt het al voorspeld. Hoofdstuk 28 wordt hij de hoeksteen genoemd. En hoofdstuk 30 vers 19. Hoofdstuk 30 vers 19. Want gij volk dat in Sion in Jeruzalem woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn. Op uw luid geroep, zodra hij dat hoort, zal u antwoorden. Nou, als je dat verder leest, 19 tot en met einde, tot en met hoofdstuk vers 26, dan gaat het erover dat de leraar die zichtbaar zal zijn. En ze zullen hem eventjes zien en daarna alleen maar kunnen horen. Even zichtbaar en daarna kunnen ze hem alleen maar horen. Goed. hoofdstuk 42. Nou komen de grootste belangrijke aankondigingen van de Messiassen. Vier Messiasliederen noemt men dat. Vier Messiasliederen. Hoofdstuk 42, vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Nou zegt Israël, dat zijn wij. Dat kunnen wij. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Wordt al wat moeilijker, hè? Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven, naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen, niet geknakt worden, totdat hij op aarde het recht zal hebben gebracht, en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Dus er wordt dadelijk verder uitgewerkt. Het blijkt dus dat hij wel zou kunnen knakken. Dat een vlaspit is waarvan je denkt dat zou kunnen verdwijnen. Hij wordt dus eigenlijk met de dood bedreigd. En eigenlijk denk je, hij verdwijnt. Hij verliest. Zoals men eigenlijk gedacht heeft van de Heer Jezus. Hij heeft verloren. En toch zullen de volken op zijn wetsonderricht wachten. Nou, dan mag je verder lezen. Men noemt het dienstknecht... Liederen, er zijn er vier van. Dus in eerste instantie zou je kunnen lezen dat volk Israël dienstknecht is. Dat doen ze ook zelf. Toch is het moeilijk om te denken dat het ontrouwe Israël, dat lezen zij dus erin, het andere ontrouwe Israël met God kan verzoenen. Dat kan eigenlijk niet, hè? Dat lukt eigenlijk niet. Toch wordt in Jesaja op sommige plekken Israël wel de knecht des Heren genoemd. Op sommige plekken. Dus dat moeten we eigenlijk een klein beetje onderscheiden. Hoofdstuk 49. Dus je mag het voor jezelf noteren en dan kun je het zelf verder opzoeken. Hoofdstuk 49. Vers 1 tot en met 6. Luister naar mij, gij kustlanden, en luister geen natie in de verte. De Heer heeft mij geroepen van mijn moeders lijf aan. Van de schoot mijner moeder heeft hij mijn naam vermeld. Dus menselijke geboorte. Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard. Dus zijn woorden zijn een scherp zwaard. En een zwaard betekent dus hier iets waar je ook op afstand... Dit soort zwaard kon je mee op afstand doden. Dat is ook een soort speer. Dus je kon op afstand kon je mensen raken. In de schaduw zijn de hand verborgen mij. Dat weten we niet zo goed wat dat betekent. Ik heb meerdere commentaren op gekeken. Het was moeilijk om dat een beetje te bekijken. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak hij mij. Dus hij raakte ook mensen die ver af waren. En hij zei tot mij, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Hij wordt hier wel Israël genoemd. Doch ik zei, te vergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heer en mijn vergelding is bij God. En dat is niet een uitroep van... Ik heb alles voor niks gedaan en het is allemaal, heel mijn leven is verknald en ik heb allemaal moeite gedaan, er is niks van terecht gekomen. Het is eigenlijk een hele nuchtere uitspraak waarvan de Heere Jezus zegt, ik heb verkondigd en ze hebben niet gewild. Ik heb gewoon gedaan en ze hebben niet geluisterd. Ik heb mijn laatste gereinigd, ik heb blinden zicht gegeven, ik heb lammen laten lopen en het heeft geen effect gehad. Een hele nuchtere constatering. Constatering die we ook moeten maken. En die de Jezus ook gemaakt heeft. Hij zegt, ik heb tot Jeruzalem zegt hij, ik heb vergaderd u te verzamelen onder mijn vleugels, maar je hebt niet gewild. Dat is natuurlijk wel ook zo, hè. Laten we dat niet vergeten, dat is natuurlijk wel heftig. De Jezus zegt, ik heb heel erg verlangd u te vergaderen, u te redden, maar jullie hebben niet gewild. Er staat dit niet gesnapt, er staat jullie hebben niet begrepen. Er staat gewoon, je bent niet gekund door problemen. Er staat, je hebt het niet gewild. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook het heftigste is wat een mens kan overkomen. Als hij voor de grote witte troon staat en dat God tegen hem zegt, ik heb jou willen roepen. En ik heb jou ook geroepen. Kan je nog herinneren dat ik jou geroepen heb? Toen en toen en toen heb ik jou geroepen. Maar jij hebt niet gewild. Gewoon. Wij zaten op de terugreis in een vliegtuig vanaf Tel Aviv naar Nederland. En net is dat een ander pad, mijn vrouw. En er zat een Nederlandse naast haar en die zei, oh, in Israël geweest? Ja, Israël geweest. En zo, gewoon een beetje praatje. En toen zei die vrouw van, wat betekent dat nou eigenlijk, geloof? Geloof, nou doet niets. En mijn vrouw die zat er naast, 4 uur, doet die vlug. En ze heeft 1,5 uur zitten praten over geloof. En toen zei die vrouw van, ja, ze, ik vraag het wel, mijn oma gelooft ook. Mijn ouders doen nergens aan, maar ik weet, mijn oma gelooft ook. En die heeft altijd gezegd, zou het wel heel fijn vinden als ik ook ging geloven. Dus nou zit ik een keertje naast iemand, mijn oma is dement namelijk, inmiddels al lang. Dus ik kan het niet aan vragen. Dan zit ik voor het eerste keertje naast iemand die kan vragen wat geloof nou eigenlijk is. En dan heb je altijd de gekste vragen natuurlijk. Hè. Moet je gedoopt worden? In welke kerk moet je gaan? Mag je dan niet dit? Je weet het allemaal wel. Hè. Maar uiteindelijk heeft zij alles gehoord gewoon. En dan kun je op het einde zeggen, dan heb je het echt allemaal gehoord. En je kon alles vragen stellen. Alles heb je gehoord. Neem je het nou aan of je neemt het niet aan? En stel je nou voor dat ze thuis komt en gewoon zegt, nou, ach, ik vond het een interessant gesprek. Maar, nou, ik heb er even over nagedacht. Maar ik doe het toch maar niet. Dan staat ze dadelijk voor de grote witte troon en dan zegt God, weet je nog dat ik jou geroepen heb? Weet je nog dat ik het zo geregeld had met die vliegtuigtickets, dat jij naast iemand kwam te zitten? Weet je nog dat je 1,5 uur de tijd gehad hebt om vragen te stellen? Maar je hebt niet gewild. Dat is wat. Wij hadden lang een studiedag van scholen, een school hier in de omgeving. Dunspeet en Elburg, 2. En dan kwam het man uit Amsterdam. En die man die kwam een studiedag geven. En die had heel veel praatjes en heel veel grapjes. En dat ging allemaal best wel leuk. En die zei in de pauze tot de collega, wat zijn jullie anders? Jullie zijn echt anders, of niet? Ik kom in Utrecht, in Rotterdam, in Amsterdam. Ik heb overal een heleboel kabaal en een heleboel dit. Maar jullie zijn echt anders. Wat is er met jullie? Jullie zijn zo rustig en zo vriendelijk onder elkaar. En iedereen gaat aan de kant en iedereen laat elkaar voorgaan bij het eten en zo. Wat is dat met jullie? Dan zei mijn collega, ja, ik denk dat we christen zijn. En ze zei, maar er is zo'n invloed dat je christen bent. Ja, zei mijn collega, we zijn echt christen. Dat heeft wel invloed op ons, ja. Nou, zei de man, dat vond ik heel apart. Want ik heb hele studiedagen meegemaakt en nooit eentje als deze. Hoe moet ik dan christen worden? Nou, zei mijn collega, geef me jouw adres maar. Ik zal wel uitzoeken dat in jouw buurt een alfacursus gegeven wordt. Dan kan ik zal het adres doorgeven en de tijd, dan kan je er naartoe. Dus 2 dagen later, of een dag later, mailden ze hem het adres van die alfacursus. Maar 3 dagen later kreeg ze een mailtje terug van, ach, ik heb nog eens over nagedacht. Maar ach, ik doe het toch maar niet. Ik laat het toch maar zitten. En dat kan, hè. En dan heb je niet gewild. Dan heb je gewoon gezegd, ik heb er toch geen zin in, gewoon. En dan zegt God tegen jou, je hebt niet gewild. Dat vind ik best wel heftig eigenlijk. En toch is gewoon, je zaait en heb je helemaal geen reactie. En toch doet het iets. Ik weet zeker, dat is ergens, en misschien dat ze jaren later, dat die man nog eens een keertje iets tegenkomt. En dat hij dan zegt, oké, dat is nou de 2e keer dat ik het tegenkom. Ik zal het doen. Heb ik jullie ooit verteld dat ik tot geloof gekomen ben? Heel achterlijk hoor, totaal van manieren. Ja, ik was in Engeland, ik was student, ik had helemaal geen christen, helemaal geen christelijke achtergrond. We hadden een heel groot studentenhuis, heel groot, een hele grote zalen. Met overal tafels met 8 studenten. We waren al 20, 21. En er werd het eten neergekwakt zo. Een grote pot met gravy. En overal was dan zo, nou, de ene pakte de gravy en een wats, al genoeg. En dan nummer 2 had al wat minder. En de helft van tafel had al wat en de helft van tafel niks. En we zaten daar 2 maanden, geloof ik 2,5 maand, had ik daar gezeten. En ja, echt studentenleven. En ik zag al die tafels, zag ik zo, en overal was wel ruzie. En de mannen en jongens met elkaar de vuist gingen, want er zaten ook heel veel mensen bij van een gymopleiding, dus die waren allemaal heel fysiek. Maar er was 1 tafel bij, die maakte nooit ruzie. Die viel me na een tijdje op. Ze waren vrij truttig gekleed, dat vond ik ook heel erg truttig. Echt, ja, echt truttig gekleed. Ik dacht echt, je ziet het toch niet uit zo. Of je van ja, ben je. Maar die gaven heel netjes alles door zo. Ze deelden alles met elkaar. En ze waren ook stil voor het eten. Ik denk, nou ja zeg. Vond ik allemaal gek hoor. Toen kwamen ze dag naar mij toe en zei ze, ga je vanavond mee naar de Bijbelstudie? Ik zei, Bijbelstudie? Ik ga niet naar de Bijbelstudie. Ik zeg, ga jullie mee naar de pub? Nee, ze gingen niet mee naar de pub. Ik zeg, ga je morgen mee naar de pub? Nee, we gaan nooit naar de pub. Ik zeg, ga je nooit naar de pub? Wat doe je dan elke avond? Nou, we doen gewoon hele gezellige dingen hoor. We gaan nooit naar de pub. Nou, ik heb echt gekeken. Ik denk, wat is dit voor volk? Wat zijn er voor rare mensen? En zij zo'n gedacht hebben, wat een hopeloos geval. En toen kwamen we terug in Nederland. Met de mensen van de universiteit. En het waren mensen die me uitnodigden. Ik dacht, nou, ik had niks te doen, ik ga wel mee. En dan kwam ik bij die mensen en ik dacht, jullie zijn precies hetzelfde soort vertrouwens. Precies hetzelfde soort. Dat is gek. Hetzelfde soort mensen. En dacht ik, toch wil ik zijn zoals jullie. En ik weet nog heel goed. Dus ik heb met hem gepraat en vragen gesteld enzovoort. En toen, het was donderdagavond, weet ik nog, voor het eerst, als klein kindje, ons kindje was katholiek opgevoed natuurlijk. Voor het eerst heb ik gebeden en toen zei ik van, nou Heere God, ik weet niet of u bestaat, ja of nee, maar als u bestaat, ik wil eigenlijk wel. Ik wil wel gewoon. Ja, dat was het. Niks gebeurd of zo hoor. Maar ik had een bijbeltje meegekregen en de dag erop werd ik wakker. Ik dacht bij het ontbijt, keertje geen krant, maar een bijbeltje. Man. Wat zijn dingen stonden daar. Dat sprong op mij af. Dat vond ik zo geweldig wat ik las. Fantastisch. Dus ik belde s'avonds mijn vader. Ik zei, pa, moet je nou eens luisteren. Ik heb hem wat gelezen. Maar hij dacht gewoon dat ik te veel gezopen had. Hij dacht echt dat ik dronken was. Doe maar eens een beetje normaal, zegt hij. Bel me op als je nuchter bent. Ik zeg, ik ben nuchter. Maar hartstikke, ik heb niks gedronken. Hij zegt, niet zo raar op praat. Hij zegt, maar wacht maar een paar weken of een paar weken is het al over. Het is gelukkig niet overgegaan. Hè? Het is gelukkig gebleven. Maar het is begonnen bij die mensen met die taalfamilie. Daar is het bij begonnen. Daar zag ik iets dat zij echt anders waren dan de anderen. En ook al zullen zij toen ze mij bezocht hadden gedacht hebben, dit is een hopeloos geval, er komt niks van terecht. Toch zijn ze het begin geweest van een bekering. Het doet ertoe wat je doet. Hè? Het doet er gewoon de hele simpele dingen doen ertoe. Hè? We kunnen een ander aanraken en je ziet misschien geen effect. En misschien zie je wel eens effect. En misschien denk je er niet eens bij na gewoon. Maar het heeft wel effect wat wij doen. En het zou zo fijn zijn, hè. Dat is echt mijn persoonlijke. Ja, je bent ook al wat ouder, je hebt geen ambitie meer, gaat er niet om. Maar mijn persoonlijke wens is dat je eigenlijk zo bent dat mensen aangeraakt worden. Dat je zo niet alleen zo praat, maar ook zo bent gewoon. Dat je in het verkeer zo bent. Ik heb wel eens Iraanse mensen in de auto en die komen uit Teheran. Nou, als je een driebaans weg zet, gewoon 5 auto's naast elkaar. Dat is van Teheran zo de gewoonte. En die komen dan door Elburg en dan zeggen ze, oh, jullie stoppen gewoon voor iemand die oversteekt. Ja, tuurlijk stoppen wij voor iemand die oversteekt. Dat is niet zo gek hoor. Ja, dat doen wij niet hoor, in Teheran. De gewone manier waarop je rijdt, maakt op die mensen wel indruk. Dat waren moslims. En die zeiden, jullie zijn echt anders, hè, hier in Elburg. Ik zei, ja, tuurlijk. Dan was er weer een auto die stopte voor een voetganger. Nou, van zat echt te kijken. Van, bij ons moet je gewoon echt springen. Die auto stopte bij ons niet. Dus ik heb ook heel veel verkeersdoden in Teheran. Heel veel. Gewoon de manier op je auto rijdt. Dus dat heeft wel invloed. Kunnen onder getuigenis zijn. Zo bijzonder. Waar waren wij? 49, hè? 49, hoofdstuk 49, vers 2. Hoeveel net hebben we gelezen al? Gaan we naar hoofdstuk 50, dat is de derde profetie aangaande Heren. Vers 4, de Heer heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor opdat ik hoor zoals leerlingen doen. Dus de Messias zegt hier, hoewel het dus mens was en Messias, God zelf, heeft hij gewoon geluisterd. Gewoon. Hij heeft gewoon willen luisteren naar God. En hoe kunnen wij Gods woord horen? Door de Bijbel te lezen. Dat is de eerste instantie. Gods woord, God spreekt tot ons door de Bijbel. En als we niet horen, dan gaat het vanzelf mis. Dan gaat het vanzelf fout. Ik had iemand in de Iraanse dienst jaren geleden. Dat was een slimme jongen, dat was journalist. Ogenblik, ja. Dat was heel slim. Die had een heel kritisch artikel over de regering. Die had het zo gepland dat de krant het printte voordat ze het konden controleren. En hij zat dan al in het vliegtuig. Dat had hij al goed uitgekiend. Dus hij is in het vliegtuig naar Nederland hier gekomen. En het moment dat hij krant had printen en zei, wat hebben wij nou geprint? Dit is het voor een vreselijk artikel over onze regering was heel in Nederland. Dus dat was safe. En dat ik zit hier en dan laat ik mijn vrouw en mijn kinderen overkomen. Ik behoorlijk vluchteling, kan ik aantonen. Maar hij is hier christen geworden. Hij zegt vreselijke fout achteraf. Vreselijke fout. Dat had ik nooit moeten doen. Dat was eerst heel positief. De vader, mijn handen van de vader. En ik ga Bijbel studeren, ik wil Bijbelleraar worden enzovoort. Ik wil heel positief worden. En toen bleek dus dat zijn vrouw en zijn kinderen hoorden dat hij christen geworden was. En ze is gelijk van hem gescheiden. Zoals dat hoort. En zijn familie heeft gezegd, als jij terugkomt, dan ben je varken en dan schieten we jou dood. En als we enigszins jou kunnen raken in Nederland, via de arm van Iran raken we jou. En die man was kapot. Die was verschrikkelijk, zegt hij. Ik had daar alles en nu heb ik niets. Ik ben christen geworden, ik ben alles kwijt. Ik stop met christen zijn. Ik zeg, nou, dat wordt een probleem. Want als je in de hand van God bent, ben je in de hand van God. Nee, hij zegt, ik heb wel een oplossing. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ik ga niet meer bidden en niet meer Bijbel lezen. En dat had hij goed gezien. Als je stopt met Bijbel lezen, als je geen Bijbel leest, als je stopt met Bijbel lezen, stopt met bidden, zal je geloof zo verschrompelen, dat er een tijdje niets meer van overblijft. Als je de Bijbel lezen helemaal terugbrengt tot een minimum, dan zul je ook steeds minder behoefte hebben aan Bijbel lezen. Heb je dat als gemeente geweten? Het is net met mensen die anorexie hebben, die hebben absoluut geen honger meer. Hè? Mensen die heel dik zijn, hebben altijd honger. Kijk niemand aan hoor. Maar vaag hè. Mensen die dus anorexie hebben, nooit honger meer. De hele hongergevoel is weg. Hoe minder je Bijbel leest en hoe minder je bidt, hoe minder je er behoefte aan hebt. Als je een Bijbel lezen je gewoonte maakt, je zegt van, het is een onderdeel van mijn leven. En ik vul daarmee, ik kies daar ook voor naar een kerk te gaan en dan naar een Bijbelstudie te gaan en dus nu een keer een lezing te gaan. Dan kies je daarvoor, dan word je ook, de maag wordt steeds groter, je hebt steeds meer behoefte aan. Je mist het als het er niet meer is. En als je terugdraait, als je het weglaat, als je heel bewust keuze maakt, zoals die man dat zei. Hij zei, ik wil geen christen meer zijn. Ik wil dan ook kunnen zeggen dat het fout was. Ik stop nu echt met Bijbel lezen, met bidden en hoop ik dat het overgaat. En ik heb hem ook niet meer gezien. En weet je, de Heere weet wie de zijnen zijn. Dat gaat er niet om. En als je een keer keuze voor de Heere gemaakt hebt, dan heb je een keuze voor de Heer gemaakt. Maar als je zijn hand bent, dan ben je zijn hand. Dat weet ik ook wel. Dat heb ik hem ook wel gezegd. Maar je kan het wel geloof helemaal verliezen. En als zelfs de Messias, zelfs de Heer Jezus zegt, als voorbeeld. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor zoals leerlingen doen. En de Heer heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik heb niet teruggedeinst. Dan is het natuurlijk ook wel een enorm voorbeeld voor ons, hè. Dan wordt ook horen gekoppeld aan gedrag. Weerspannig zijn wordt gekoppeld aan gedrag. Ik heb niet tegengestribbeld, ik heb gewoon geaccepteerd. Dat is trouwens ook heel moeilijk hoor. Om gewoon te accepteren wat in de Bijbel staat. Dat zeggen we allemaal, dat doen wij, maar dat doen we niet zo gauw. Bijbel lezen doen we ook heel selectief, toch? Of niet? Ja, toch? Ik had een collega, ik zal niet zeggen wie. Die is toch geen collega meer. Die zei, ik heb gewoon een veldstift, zo'n marker. En Nieuw Testament strip ik alles aan wat ik fijn vers vind. En die lees ik. En de rest ga ik echt niet lezen. Is gewoon, daar heb ik niks mee. Dat doe ik gewoon niet. Maar wij lezen natuurlijk ook heel selectief. Hè? Ik heb eens een keer een spreker horen zeggen van. Het ging over iets. Ik heb al een standpunt. Ik moet alleen nog een paar Bijbelversen bij vinden. Dan kan ik erover preken. Ja. Maar hij zei het. Maar het is niet de enige. Hè? Dat is niet eens. Feiten zijn wij ook zo. Zijn we nog echt helemaal open? Kunnen wij nog echt zeggen, ik lees de Bijbel en de Heere God wil u tot mij spreken? Nou, een heleboel mensen absoluut niet. Ook hier niet in de omgeving. Ik heb weer meerdere malen met iemand gesproken dat je zegt, je kan de Heer Jezus aannemen in je hart. Zeggen ze, nou, dat staat er niet. Ik zeg, nou, dat staat er echt. Wie de Heer aanneemt, hè, Johannes 1, is al die hem hebben aangenomen, hebben het recht gekregen kinderen Gods genoemd te worden. Het staat er niet. Ik zet Johannes 1, ik zal het voorlezen. Het staat er gewoon. Wie in mij gelooft, eeuwig leven. Het staat er. Er zijn kerkgangers, trouwe kerkgangers. En die zeggen, ja, maar daar, dat hoor je in onze kerk nooit over. Nee, daar heb ik nooit over gehoord. En daarmee is het gelijk weg. Gelijk weg. Ze willen alleen datgene horen wat ze altijd in de kerk horen. De rest gaat gewoon weg. Maar andere standpunten bijvoorbeeld. Stel je nou voor heikele standpunten als doop, kinderdoop, volwassen doop, spreken van vrouwen, gemeente, weet ik veel wat. Weet je al wat je vindt voordat je de Bijbel leest? Meestal wel, hè? Meestal wel. Meestal weten wij het al voordat we de Bijbel lezen. We moeten alleen nog de juiste verzen bijzoeken. Dat is meestal zo, hè? En toch is het al heel goed, en dan maakt me niet uit, ik vermijd het gewoon op hetzelfde te blijven denken, daar gaat het niet om. Om biddend de Bijbel te lezen. Echt biddend. Ik weet nog heel goed, ik was student en jong en zo. En ik dacht dat ik slim was en dat ik heel goed kon lezen. En ik was christen geworden, maar ik was nog eigenlijk nog gewoon een manier van denken, nog helemaal werelds. En ik had toen twee boekjes over de Heilige Geest gelezen. En ik heb broeders op bezoek van de kerk, die krijg ik. En ik heb twee boekjes gelezen. Ik dacht, oh, heb ik goed bestudeerd. Ik heb aantekeningen gemaakt, ik had een schema gemaakt. En ik denk, zal ik broeders eventjes de waarheid zeggen, dat zij het mis hebben, hè? Ik zal het wel eens vertellen. Dus ik was 20 minuten aan het woord en de broeders keken me heel vriendelijk aan al die tijd. Ik dacht, dan die gaan ze mee onderbreken, maar ze gingen me niet onderbreken. Dus ik dacht, nou, dan ga ik vol los, hè? Ga ik eventjes helemaal los. En toen was ik helemaal klaar. Toen dacht ik, van, nou, dan komt jullie argumenten. En toen zei hij, Theo, zegt hij, weet je wat jij eens moet doen? Je gaat gewoon op de knieën en je vraagt of de Heere God hoofdstuk Efeze vers 1 jou uitlegt. En dat was het. Meer niet, geen discussie. Als je eerst op de knieën gaat en vraagt de Heere God je dat uitlegt. Heb ik toen gedaan en toen snapte ik het. En daar waren de boekjes voor niks geweest. Had ik kunnen wegkieperen. Blijf openstaan en dan de Bijbel lezen en zeggen, God maakt me duidelijk. En ik wil niet weer spannend zijn, ook al komt het mij niet uit, ook al past het niet in mijn straatje. Ik wil toch eigenlijk echt aan u luisteren. Ja, de Messias heeft ons voorgedaan, hè? De Messias heeft ons voorgedaan. Zo, dat is voorbeeld willen stellen. Maar de meeste christenen doen dat niet. En wij hebben het ook niet in onze eigen natuur. Laten we heel eerlijk zijn. Mijn rug heb ik gegeven aan wie mij sloegen. Mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn speeksel, mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smaakselijk speeksel. Maar de Heere, Heere, help mij. Daarom werd ik niet te schande. Daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen. Want ik wist dat ik niet beschaamd zou worden. Dat is natuurlijk echt de Heer Jezus zelf. Gelukkig hoeft onze rug niet gegeven te worden aan wie sloegen. Maar wij zijn ook wel echt uitzonderingen. Wij zijn wel echt uitzonderingen. Toch? Dat wij hier wonen, in zo'n streek, gewoon met het licht aan, en iedereen weet van, hier zit een stelletje mensen naar de Bijbel te luisteren. Dat is echt uitzonderingen. Wij weten maar half in welke bevoorrechte situatie wij zitten. Dat vergeten wij echt. Jullie kennen Elje daar van Nunspeet wel? Heel jongerenvereniging, net als het Fontes. Die had een landelijke dag van alle mensen die jeugdclubs lesgeven uit heel Nederland zo. En dan stond er, en toen ging het erover hoeveel kinderen ze kregen. En dan stond er eentje op en die zei, nou, ze hadden goede dagen, hebben wij er wel 50. En iedereen zei, 50? Hebben jullie 50 kinderen op jeugdclub? Waar komen die vandaan? Waar woon je wel niet? Ja, zegt hij maar, ja. Goede dagen hebben we echt 50. En toen ging Elje daar staan. Ja, op slechte dagen bij de 150. En Elje daar zei de lijn van, je vergeet gewoon wel eens waar je woont. Je vergeet echt waar je woont. Je vergeet echt wat voor voorrecht wij hebben. Een jaar geleden was ik op een conferentie van jonge ouders. En er stond er ook een man, dan had je het over de club zoeken voor de kinderen en zonneschool zoeken voor de kinderen. En stond er een man, ik hoorde hem nog zeggen, hij zei, ik woon in Maasland. Er is gewoon helemaal geen club. Er is helemaal geen club bij ons. Waar moet ik zoeken, christelijke vrienden van mijn kinderen? Die zijn er gewoon helemaal niet. Ik zit in een piepklare kerk met 20 man. En mijn kinderen zijn de enige kinderen. We hebben een voorrecht, hè. En we hebben ook zo'n enorm voorrecht dat we helemaal niet vervolgd worden. Dat is toch ook zeldzaam, of niet? Dat is toch ook bijzonder. Als je de hele geschiedenis kijkt, zijn christenen natuurlijk zoveel vervolgd. In het begin zijn ze vervolgd, de eerste twee eeuwen. En openbaringen worden ze vervolgd. In de tussentijd zijn er heel veel plekken waar ze vervolgd worden. Dus het hele Midden-Oosten, alle Arabische landen, alle landen van open doors, voor het communisme, nu Noord-Korea. En er zijn een paar landen waar ze nog niet vervolgd worden. Daar hebben we toch zo ontzettend veel geluk dat we hier wonen. Hè? Zoveel geluk. En hoe kan het dan dat overal de kerk goed behalve hier? Hoe kan het dan dat hier de kerken leeglopen? Dat is er eigenlijk ook iets met waardes. Hoe kan het dan dat we worden niet vervolgd, we worden gewoon beschermd, we kunnen gewoon doen. Er zijn allemaal ervaren leraren. We hebben een evangelische boekwinkel. Je kan op het internet kijken of er zijn alfacursussen, cursussen, pastorale cursussen hier, pastorale cursussen daar, christelijke psychiater, christelijke hulpverleners. Alles is er. En onze kerken lopen leeg. Hoe kan dat nou?
Kennen geen armoede.
Misschien kennen we geen armoede, ik weet het niet. Het zou kunnen dat het is. Misschien zijn we hetzelfde als die Iraniërs. Die Iraniërs komen op AZC, die hebben alles verloren, die hebben niets. Die kunnen niet werken, die hebben een enorme armoede. Ik ben er regelmatig geweest en soms mag je thee drinken. En dan heb je 5 kopjes en 1 theelepeltje, die geef je dan door zo. Dat is het. En ze zijn heel geestelijk, ze vertrouwen echt op God. Dan krijgen ze status, dan krijgen ze huis, ze auto. En dan zie je ze een paar jaar niet, hè. Dan zijn ze druk bezig met hun bestaan op te bouwen. En na een paar jaar komen ze weer terug. Dan zeggen ze van, ja, nu hebben we alles. Er was er eentje bij, sprak ik laatst. Die zegt, ik heb nou een bedrijf. Ik heb 8 man in vaste dienst, 40 ZZP'ers. Ik heb een vaste boekhouder. Ik heb een grote bungalow. Ik heb alles. Waar ik mijn God helemaal kwijt. En ik wou dat ik er terug op de AZC zat, waar ik niks had. Had ik tenminste God. En die komen dan weer terug. Die komen weer terug. En die zeggen van, we gaan weer de kerk bezoeken en we gaan weer bidden. Ik wil weer terug, want ik mis het zo. En waar zijn wij? Zijn we ergens in de tussenfase? Dat wij zeggen, oh, we hebben onze baan, ons huis. We zijn bezig met allerlei dingen. En eigenlijk is God een beetje zo helemaal aan de zijkant. Hè? Helemaal aan de zijkant. Ik heb al onderbiedig gezegd, voor een heleboel mensen is God stopverf. Die moeten gaatjes vullen. Als er problemen zijn, als er ziekte zijn, dan moet je bidden. En eigenlijk als er geen problemen zijn, als er geen ziekte is, dan... Ach, weet je. Dan gaat eigenlijk alles wel prima. We hebben eigenlijk God niet zo nodig. Je gaat wel naar de kerk, misschien uit gewoonte. En je doet je dingetjes wel uit gewoonte. Maar eigenlijk hebben we hem niet echt nodig. Mogelijk dat in gebieden waar de doodstraf staat op christendom, de kerk explosief groeit. En de gebieden zoals hier, waar we bijna subsidie kunnen krijgen van de overheid, de kerk allemaal leeglopen. Misschien toch wel te maken met onze wereldsgezindheid. Misschien moeten we zelf wat dat betreft onder de loep nemen en zeggen van, hoe christelijk ben ik nog? Wat voor offers wil ik nog brengen? Wil ik nog echt luisteren naar Gods woorden? Ben ik nog wel bereid iets in te leveren voor het christendom? Of is christendom voor mij gewoon een toetje, een stopverf, een lakje, iets extra's? Nou goed, hoofdstuk 53, het hoort er ook nog bij, je mag het zelf ook lezen, hoofdstuk 53. Hoofdstuk 53, 52, vers 13 begint dat en eindigt halverwege vers 53. Dan spreekt ook over het doorboren van de Jezus, het dragen van de zonde van de mensen, het dragen van de ziekte. De ziekte wordt daar op een gegeven moment door genoemd, hij heeft onze ziektes op zich genomen. Waarom wordt de zonde daar een ziekte genoemd? Want het is niet letterlijk ziekte. Epaphroditus was ziek, Titus is ziek geweest, Timotheus is ziek geweest. Het is niet zo dat wij niet meer ziek kunnen worden. Dat is niet zo. Waarom wordt de zonde een ziekte genoemd? Omdat de ziekte verlamt. Door de ziekte ben je niet in staat te handelen. Je kunt niet aan je werken, want je bent ziek. Je kunt geen vader in je gezin zijn, want je bent ziek. Je kunt niet geen contact hebben met de buren, want je bent ziek. Ziekte verlamt. De zonde wordt je voorgesteld ook door iets wat jou helemaal uitschakelt en wat jou verlamt. Niet alleen wat jouw contact met God verbreekt, maar ook wat je uitschakelt als mens hier op aarde. Nochtans, onze ziektes heeft hij op zich genomen. En onze zonde heeft hij gedragen. En hij is doorboord. En hij heeft alles voor ons gedragen. Opdat wij vrij zouden zijn. En niet meer ziek zouden zijn. En als gezond christen zouden functioneren in deze wereld. Dat is het eigenlijk. En getuige zouden zijn in deze wereld. Goed, de Heere God helpen ons. En laten we gewoon, en denk dat is zo vaak. Ik moet het vaak missen, hoor. Ik weet niet of jullie dat hebben. Maar ik heb zo vaak in mijn leven gehad dat ik zei, Heere God, het spijt me gewoon. Het spijt me, ik heb mijn hele leven weer gevuld met al die andere dingen. U stond weer aan de zijkant. Ik wil weer opnieuw beginnen. Ik moet beleiden. Ik ben echt lauw geweest. Echt egoïstisch en echt lauw. Het spijt me, mag ik weer opnieuw beginnen? En je mag altijd opnieuw beginnen. Dat is zo fijn. ook na een periode of na jaren dat je zegt van nou, ik ben wereldsgezind geweest. Als ik terugkijk, mag ik opnieuw beginnen? Je mag opnieuw beginnen. Elke dag wat jij zegt. En ook soms een hele periode. Ook zo'n periode, ik ben naar de kerk gegaan. En ik heb wel mijn dingetje gedaan, wat zo moet, weet je wel. De minimale verplichtingen. Maar het hing er allemaal bij. Het was niet echt. Het was allemaal maar randwerk. Het spijt me, mag ik opnieuw beginnen? En je mag opnieuw beginnen. En je begint weer opnieuw. En de Heer Jezus neemt jouw ziekte, die jou verlamde, op zich. Zegt, ik neem dat daarvoor de straf. Zodat jij weer gezond bent en kunt functioneren als christen. We hebben wel geluk dat wij met een christelijke God te maken hebben. Niet met een God van de islam. Niet met een Boeddha. Niet met een God van andere mensen. Maar we hebben met een heel vergevend gezinde God te maken. Die gewoon zegt, ik weet dat jullie tekort komen. Maar ik heb jullie zonde gedragen. En je mag altijd weer opnieuw beginnen.